Voordat wij vanavond naar het vierde hoofdstuk van Genesis toe gaan, wil ik eerst even uit het Nieuwe Testament de toelichtingen lezen die ons meteen ook wat licht verschaffen over die geschiedenis van Abel die door zijn broeder Kaïn gedood werd. Want dat heeft natuurlijk ook een profetische betekenis. Als Abel het slachtoffer is en door Kaïn gedood wordt, zien wij daarin in de schrift natuurlijk lijnen naar de Heer Jezus die gedood werd door zijn broeders naar het vlees, de Joodse leidslieden met name. Maar dat wordt ook in het Nieuwe Testament bevestigd. Dus we gaan eerst even naar Hebreeënbrief. In hoofdstuk 11 zien wij natuurlijk al die geloofshelden, zoals we ze wel eens noemen, beter geloofsgetuigen. Zij die door het geloof ook geleefd hebben. En een ervan is dan ook Abel, die als eerste persoon genoemd wordt in vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven, meervoud. Het is in het Oude Testament een offerande, maar hier heet het meervoud gaven. Dat kan dus uit meerdere onderdelen bestaan. Getuigenis gaf en door hetzelfde geloof, je kunt ook lezen door dat offer, maar dat is natuurlijk een uiting van zijn geloof, spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Het grootste verschil tussen Kaïn en Abel was, hoewel ze allebei een offerande brachten, dat Abel dat dus deed door het geloof en Kaïn dus kennelijk niet. Want God accepteerde het offer van Abel wel en dat van Kaïn niet. De volgende schriftplaats vinden we in Hebreeën 12, waar we de lijn naar de Heer Jezus toe ook genoemd vinden. Dit zegt iets over waar wij als gelovigen toegekomen zijn onder het nieuwe verbond, behorende tot, volgens vers 23, een algemene vergadering, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En dan vers 24, tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Het bloed der besprenging, het bloed waarmee iets of iemand besprengd wordt, spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Wiens bloed is dat dan? Dan moeten we naar 1 Petrus 1, want daar vinden we datzelfde woord besprenging ook weer terug. Petrus schrijft aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in verschillende gebieden, gelovigen al daar. Hij zegt in vers 2, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En dan genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dus het bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, dat is het bloed van Jezus Christus. Dat woord betere, dat is een van de trefwoorden uit de Hebreeënbrief. Dat kennen we in bijvoorbeeld betere beloftenissen en een beter verbond waar de Heer Jezus borg van geworden is. Ook van een betere opstanding wordt gesproken. En er wordt gesproken over een betere hoop, waardoor wij tot God genaken, naderen. Dat betere, dat heeft te maken met het nieuwe verbond, het betere verbond. En het bloed van Abel, hoewel het een getuigenis is van het bloed wat Jezus aan het kruis liet vloeien, er is een beter verbond, namelijk een nieuw verbond, en dat houdt verband met Jezus Christus. Dat spreekt dus over met name de opstanding, want zoals jullie wel weten is bloed in de eerste plaats een aanduiding van leven. Het leven van Abel werd weggenomen, zijn bloed vloeide, maar het leven van de Heer Jezus werd ook weggenomen, en toch is er iets wat beter is dan dat. Dat spreekt dus niet over zijn kruisiging, maar over zijn opstanding. En daarmee is het bloed van Jezus Christus dus met name de aanduiding van het opstandingsleven van de Heer. Want hij is immers de middelaar van een nieuw verbond geworden. Vandaar dat de vergelijking tussen Abel, zijn bloed, wat vloeide toen Kaïn hem doodde, en het bloed van Jezus Christus, dat heet hier het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt, spreekt dus over het nieuwe verbond en gaat dus over het eeuwige verbond en het eeuwige leven, het opstandingsleven, wat wij ook ontvangen hebben, want wij zijn gekomen tot de Heer, de middelaar van een nieuw verbond, Nieuwe Testament, Jezus, En dat bloed der besprenging, wat spreekt over betere dingen. En dat zijn dus gemeentelijke waarheden. Daarin is dus Abel wel een type van de Heer in zijn dood. Maar wat beter is dan de dood, of wat Romein 8 zegt, wat meer is, hij is ook opgestaan, hij is ook opgewekt. En dat is meteen ook het begin van het nieuwe verbond geweest. Je ziet dus hier al een lijn van Abel naar de Heer Jezus Christus toe. Dat speelt ook op de achtergrond een rol in die geschiedenis. En in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt Abel ook nog genoemd als degene wiens rechtvaardige bloed, want hij was een rechtvaardige gelover, toch eenmaal gebroken zal worden. Zoals het bloed van de profeten destijds die getuigden van de Heer en van de boodschap van de Heer ook soms omgebracht werden, dat zal eenmaal rechtvaardiglijk vergolden worden. En zo hoort ook in die lijst Abel dus thuis. Hij is eigenlijk de eerste die vermoord werd, die gedood werd. We gaan naar Genesis 4, want daar vinden we dan die geschiedenis. We zullen een aantal details daarvan bekijken. Adam en zijn vrouw zijn uit de hof gedreven vanwege het feit dat ze gegeten hadden van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan staat in 4 vers 1, en Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. Adam, wiens naam rood betekent. Eva, dat is de naam die in vers 20 van het hoofdstuk 3 nog genoemd wordt voor het eerst. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva. Zo is het dan vertaald. Eigenlijk is het Gava met een geet en een waf en een he. Er staat achter omdat zij de moeder aller levenden is of is geworden. En dat levenden, dat heeft dan ook verband met die naam. Want Eva is Gava en leven is Gai. Leven als werkwoord is Gaia. De middelste letter is dan een jot. En bij Eva, Gava, staat er een waf. Maar dat komt in werkwoorden wel eens vaker voor dat die twee omgewisseld worden. Dus eigenlijk betekent Eva dat ze de moeder is van de levenden. Het woord betekent eigenlijk de levende. Mooie naam dus van een onzer. Daarnaast zie je dus dat zij nu zwanger wordt, waarmee het woord bekennen ook een andere betekenis krijgt dan wij normaal hebben. Bekennen is kennen, maar het betekent dus ook gemeenschap hebben, want in wezen is kennen ook gemeenschap hebben. Dat kan oppervlakkig zijn, dat je iemand als kennis beschouwt, maar het kan ook zo zijn dat je dus zo intens elkander kent, dat je als man en vrouw ook die gemeenschap met elkander hebt en daar bleek deze zwangerschap uit voort te komen en ze baarde Kaïn. De naam geeft zij aan deze zoon. Ze zegt, ik heb een man van de Heere gekregen. Een mannelijk persoon. Maar het staat ook inderdaad woord ish, man. Die naam Kaïn is ontleend aan dat werkwoord verkrijgen, verkregen. Dat is het werkwoord kana en daar wordt die naam Kaïn van afgeleid. Ik heb een man van de Heere verkregen. Waar? Inmiddels hebben we al gezien dat Abel, die ook nu hierna genoemd wordt, dat hij een beeld kan zijn van de Heer Jezus. En dat Kaïn degene is die in de geschiedenis later zijn broer Abel doodslaat. En dat dat een beeld is van degene die de Heer Jezus tot de kruisdood hebben gebracht. En dat was met name de Joodse leidslieden die dat plan opvatten om de Heer uit de weg te ruimen. Een van de personen die daar ook aan meegewerkt heeft is natuurlijk Judas. Judas is eigenlijk Juda, hoort ook bij Joden. Hij is ook een type van het ongelovige Joodse volk in die tijd. Abel is een beeld van de Heer die gedood werd door Kaïn. En dat is een beeld van het ongelovige Joodse volk, met name door de leidslieden van dat volk. En dan valt de naam verkregen ook op zijn plek. Want het Joodse volk was dat volk wat destijds nog in het land was toen de Heer rondwandelde op de aarde. Maar het hoorde dus bij het oorspronkelijke volk Israël. En van het volk Israël wordt inderdaad gezegd in de schrift dat zij een verkregen volk zijn. Dus dan zie je al dat het woord ook daar naartoe verwijst. Ik wil het je laten zien. Dat staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 32. Daar staat in het zesde vers, waar dan de Heer toch over het ontrouwe Israël al uitspreekt hoe het in de toekomst zal gaan, in de woorden van Mozes. Zult gij dit den Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen heeft, die u gemaakt heeft en u bevestigd heeft? Dat is vers 6 van Deuteronomium 62. Het woord verkregen staat hier ook, dat is ook hetzelfde werkwoord. Dus de Heere heeft zijn volk verkregen toen hij hen uit Egypte verloste. En in die zin is hij ook hun vader. Daarnaast vind je het ook nog in Exodus 15. Want het werkwoord betekent ook verwerven. Maar ja, verkrijgen en iets verwerven is ook een synoniem natuurlijk. En Exodus 15 vers 16. Opnieuw in woorden die Mozes heeft uitgesproken. Daar staat: verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen. Totdat uw volk, Heere, henen doorkomen. Totdat dit volk henen doorkomen dat gij verworven hebt. Dit verworven, het verkregen volk is dus een beeld van Israël. En in de dagen van de Heer Jezus was dat dan het Joodse volk. Het was in het lied van Mozes al een dwaas en onwijs volk. En de Heer Jezus sprak over zijn tijdgenoten als een boos en overspelig geslacht. Als een kwaad en ongelovig geslacht. En de Hebreeënbrief wordt ons ook gewaarschuwd dat er niet een boos en overspelig hart zou zijn, zoals dat destijds bij hen was. Maar ze waren wel godsdienstig, religieus genoeg. En dat zie je in Kaïn ook terug, want Kaïn bracht ook een offer. Maar ik zei al, het verschil in Hebreeën wordt genoemd. Abel bracht een offerande door het geloof. En daarmee eerde hij zijn God. En Kaïn bracht ook een offer, maar deed dat dus niet vanuit geloof. En dan heb je eigenlijk wat men dan noemt religie. Het is een ritueel, maar zonder dat het hart erbij betrokken is. Zonder liefde en geloof. Dan is het weinig zinvol voor God. Eigenlijk zinloos. Dus in de persoon van Kaïn zien wij dan een type van het ongelovige Israël, maar dan in de dagen van de Heer Jezus het ongelovige Joodse volk. Met name in de leidslieden van dat volk, de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, de oudsten, of hoe ze ook anders genoemd werden, sadduceeën heb je ook nog, die waren toch ook over het algemeen vijanden van de Heer. Ze trachten hem te verzoeken en toen dat uiteindelijk niet lukte, hadden ze maar besloten om hem te doden. En ze zochten gelegenheid om hem uit de weg te ruimen. En toen kwam daar Judas. Wat wilt gij mij geven, opdat ik hem aan u overleveren, verraden zal? Nou, dat leverde dan 30 zilverlingen op. En Judas is ook een beeld van datzelfde ongelovige jodendom. Hij had later nog wel berouw, want hij heeft onschuldig bloed vergoten. Dat was bij Abel toch ook zo? Onschuldig bloed. Maar hij bekeerde zich niet. En wat hem overkwam is eigenlijk een uitbeelding van wat het Joodse volk daarna overkwam. Want hij verhing zichzelf en Handelingen 1 zegt dan dat zijn ingewanden uiteengespreid zijn. Zijn lichaam werd opgeborsten, zoals dat dan heet. En al zijn ingewanden verspreidden zich. Dat is een beeld van de verstrooiing van het Joodse volk onder de heidenen. Wat gebeurt met Kaïn? Je kent de geschiedenis wel. En Kaïn werd vervloekt. En hij werd zwervende en dolende. Had geen rust. En kwam dus overal en nergens terecht. Dat is later ook met het volk van Israël gebeurd. Verstrooid onder de volkeren. En toen het jaar 70 aanbrak en de Romeinen Jeruzalem innamen, werd de stad verwoest, tempel verwoest. Vele Joden werden gedood en velen zijn verstrooid geraakt. Met Kaïn loopt het uiteindelijk dus niet goed af. In de geschiedenis is hij degene die zwervende en dolende is en geen rust vindt. En waar het niet dat de Heer een teken aan hem had gebracht, dan zei hij van zichzelf al, dan zullen ze mij doden als ze mij vinden. En het teken is altijd een vraag, wat is dat nou geweest? Dat staat nergens. Dat kun je niet terugvinden. Ook als het woord teken opzoekt in de Bijbel, vind je niet echt aanwijzingen daartoe. Maar tekenen is een betekenis. En eigenlijk moet je tot de conclusie komen dat hij zelf het teken is. Zoals tot op vandaag de dag nog steeds de meesten van het volk Israël en van de Joden verstrooid zijn onder de volkeren. En zelfs als men voor een belangrijk deel dan in het beloofde land terechtgekomen is, daar zou je dan kunnen zeggen, dan hebben ze geen zwervende en dolende functie meer, want ze zijn in het land terechtgekomen. Maar hebben ze dan rust? Nee hoor. Die rust vind je pas als je tot de Heer komt. En dat geldt ook voor het volk Israël en voor het Joodse volk in de toekomst. De Heer sprak het in zijn dagen al. Hij zei, komt herwaarts allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Maar hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen en ze hebben hem geleid naar de kruisdood. Zoals Kaïn Abel doodde. De broeder naar het vlees, de Heer Jezus uit hetzelfde volk, uit de stam van Juda, werd door zijn broeders naar het vlees uit het Joodse volk gedood. Dat is de achterliggende gedachte. En dan gaan we nu wat meer op de details in. Daar staat en vers 2. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. De naam is eigenlijk Habel met een H aan het begin. Habel. En Abel, dan wel Habel, werd een schaapherder. En Kain werd een landbouwer. Dat zegt ook al een heleboel. Maar eerst even de naam Abel. Abel, zei ik al, dat is eigenlijk Habel. Zijn naam is hetzelfde woord als wat in Prediker vertaald wordt met ijdelheid. Ijdelheid. Maar het leven van Abel was zeker niet ijdel, want was een gelovige, een rechtvaardige. Dus in die zin was het niet ijdel. Maar als hij een beeld is van de Heer Jezus, is hij in een bepaald opzicht toch wel ijdel. En dat vind je van de Heer Jezus beschreven in Jesaja 49. Waar notabene de Heer Jezus als de knecht van God genoemd wordt bij de naam Israël. Dan gaat het niet over het volk, maar over de Heer zelf, de echte Israëliet. En dan gaat het meer om de betekenis van de naam, een strijder met God of vorst met God. In vers 3 staat dan over de Heer Jezus, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël door welke ik verheerlijkt zal worden. Voor alle duidelijkheid. Israëls volk wordt ook wel als knecht aangeduid in Jesaja. Maar in mijn Bijbel hebben ze het meteen al met een hoofdletter gezet, het woord knecht. En terecht, omdat ze uit het verband wel opmaken dat het om de Heer Jezus gaat. De rechtvaardige knecht van God. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk. Dat is het woord tohu. Uit Genesis 1 vers 2, tohu wabohu. Dat is hier onnuttelijk en ijdelijk. Daar heb je het woord Hebel, waar ook de naam Habel precies op dezelfde letters geschreven wordt. Ijdelijk toegebracht. De Heer had zich volledig ingespannen. Hij is gehoorzaam geweest zelfs tot de dood des kruises, maar het had niet het gewenste resultaat. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Zijn naam Jezus gaf al aan dat hij gekomen was om zijn volk zalig te maken van hun zonden, maar zijn volk wilde dat niet. En leek het alsof het werk van de Heer ijdelijk was, zonder resultaat. Het had niet het gewenste resultaat. Op een enkeling na natuurlijk, hè. Er waren altijd gelovigen onder het volk, maar het was een minderheid. Maar dat het volk tot bekering zou komen, nee. Is dan je werk zinloos, als je geen resultaten ziet? Lees eens wat erachter staat. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere, mijn werkloon is bij mijn God. De Heer had zich volledig ingespannen, volledig overgegeven aan de wil van zijn vader, maar het had niet het gewenste resultaat vanwege het ongeloof van het volk. Niettemin wordt hij wel voor zijn trouw beloond. Ik vind dat een enorme geruststelling ook voor ons, hè? Want wij zien lang niet al dit resultaat van het dienen van de Heer. Hoeft ook niet, want dat zien we bij de rechterstoel van Christus dan wel. En dat kan je ontmoedigen, alsof je denkt van, ik moet zoveel mensen bij de Heer hebben gebracht. Nee, je leeft uit geloof, je dient de Heer met volle overgave en dan brengt het vrucht voort, ook al zie je het niet. Hoe? Dat weet je niet. Laat dat maar aan de Heer over. Hij geeft toch de wasdom? En zo zal het ook gaan. Wij zullen straks daarvoor beloond worden bij de rechterstoel van Christus en de Heer zelf beloond. Hij zag op de vreugde die hem voorgesteld werd en hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods en daar is bovendien ook nog zijn werkloon. Het zal jullie niet onduidelijk zijn wie dat is, hè? Werkloon, arbeidsloon is een van de begrippen in de Bijbel, in Jesaja en ook in Openbaring als een omschrijving van de gemeente die als het erfdeel het loon van de Heer beschouwd wordt. En die is inderdaad bij God, want wij zijn met Christus gezet in de hemel en daar zullen we straks ook samen zijn, als we opgenomen zijn. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. sprak de Heer Johannes 17. En die heerlijkheid heeft hij verkregen toen hij opstond uit de doden, want het was een weg van lijden naar heerlijkheid en hij is gezeten aan Gods rechterhand. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een lichter heideren om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Want de zaligheid zal wel degelijk naar de heidenen toe gaan, wat je in het boek Handelingen dan beschreven ziet. Hier staat, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Zoals Abel. Wat weten we nou van Abel? Weinig, hij was schaapherder. Hij had een kortstondig leven. Het werd hem ook nog afgenomen. Door zijn broer werd hij gedood. En toch is hij daarin een beeld van de Heer. En laten we dus ook die uitspraak in 1 Korinthe 15 niet vergeten. Hè? Zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren. Dat deed de Heer Jezus in zijn dagen namelijk ook. Wordt ons voorgehouden. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Als het in de Heer is, is arbeid nooit en ten nimmer ijdel. Nooit zinloos. Nooit vruchteloos. En laat je dus niet verblinden door het feit dat je geen resultaat ziet. De Heer ziet het wel. En wees maar gewoon trouw in de dienst aan de Heer. Dat was de Heer Jezus ook. Dus het is niet ijdel. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Want hij zal ons daar eenmaal ook voor belonen. Zoals de Heer Jezus dat eigenlijk ook al ontvangen heeft. Voor een deel, hè, want wij zijn nu zijn werkloon, maar zijn erfdeel op aarde ontvangt hij ook nog in zijn wederkomst. De Heer is dus in Abel geïllustreerd. Zijn naam geeft aan, ijdelijk, maar hij heeft wel degelijk het getuigenis van God ontvangen dat hij rechtvaardig was. En wie is nou de rechtvaardige bij uitstek? De vraag stellen is eigenlijk het antwoord geven. Want mijn knecht, de rechtvaardige, zegt Jesaja 53. En wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. De rechtvaardige is iemand die volkomen uit het geloof heeft geleefd. En de Bijbel spreekt over het geloof van Jezus. Wat wij na zouden volgen. Jacobus zegt dat. Heb niet het geloof van Jezus Christus met aanneming des persoons, dus zonder aanneming des persoons. Dat houdt in dat je getrouw bent aan het woord van God. Met andere woorden, Abel is een type van de rechtvaardige bij uitstek, Jezus Christus. En zijn offer werd geaccepteerd omdat het door het geloof was. Wat de Heer Jezus heeft gedaan, zijn overgave in zijn lijden, sterven, in zijn opstanding en verhoging, dat is zonder meer door God geaccepteerd. Want hij heeft de wil van God volbracht en dat hij leeft, leeft hij ook nu nog voor God. Goden staat in Romeinen 6. Ten behoeve van ons. Hij is degene die zichzelf heeft gegeven, geofferd en overgegeven aan de Vader. Zijn wil te volbrengen. Je ziet dan dat de twee personen ook verschillende beroep hebben. Schaapherder hoort bij Abel. Nou, dat is natuurlijk ook een inkoppertje eigenlijk. Hè? Want de herder bij uitstek, dat is natuurlijk ook de Heer Jezus. Hè? De goede herder wordt hij genoemd. Soms de overste herder of de herder en opziener der schapen of onze zielen staat er dan achter. En dat hij als herder heeft gefunctioneerd in de dagen zijns vleeses blijkt ook wel uit het feit dat hij gelegenheid mensen bij zich zag komen en dat ze waren vermoeid en ze waren als een kudde zonder herder en dan begon de Heer hen te leren. Zodat je ziet dat een herder ook eigenlijk een leraar is. Het is een lerende herder. Toch werd hij als schaapherder gedood. En dat vinden we bij de Heer Jezus ook terug in de profetieën. Dan ga ik even met je naar Zacharia 13. In vers 6 staat, zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Die afstammen van Abraham, de liefhebber dan wel vriend van God. Dat was vers 6 van Zacharia 13. En dan vers 7. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden.
Het was dus wel een overeenstemming met de wil van de Heer van God dat hij als de Heer Jezus gedood werd aan het kruis. En dat paste in het plan van God. Het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld, staat dan bij gelegenheid in de schrift. Dat was in het plan van God opgenomen. En hier gaat het natuurlijk ook over de Heer Jezus. En mocht je dat niet weten uit Zacharia, dan moet je eigenlijk even naar het vers in Matteüs 26, waar de Heer Jezus dat zelf citeert. Laten we dat maar even doen. Matteüs 26. De herder die geslagen werd met een zwaard, was het woord. Dat betekent dus ook dat het oordeel over hem kwam. Dat leidde tot de dood. En in Matteüs 26 staat in vers 31 wat de Heer Jezus citeert uit Zacharia 13 vers 7. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen der kudden zullen verstrooid worden. Zacharia 13 vers 7. En dan zegt de Heer Jezus dus eigenlijk dat hij die herder is, die metgezel, die naaste van God, die geslagen werd. Maar gelukkig hield het daar niet mee op, want als de Heer alleen gekruisigd zou zijn, dan hadden we een herder die gestorven was, en dan kan hij niet voor de schapen, voor de kudde zorgen. Maar er staat ook achteraan in het volgende vers, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En dat is ook een kenmerk van een herder, dat hij de kudde voorgaat. En als hij opgestaan is, dan leeft hij. En dan hebben we dus de levende herder, de goede herder, de grote herder der schapen, die nu ook voor ons als gemeente, als gelovigen, zorg draagt. Vandaar ook dat we hem zouden volgen en luisteren zouden naar zijn stem. Want hij heeft ons immers eeuwig leven gegeven. Het leven en de overvloed, dat is overvloedig leven, dat is eeuwig leven. Maar het was dus een herder die wel geslagen werd, maar niettemin leeft voor eeuwig en ons ook verzorgt als de herder van de kudde. Maar daar is Abel dus een beeld van, een schaapherder die wel geslagen, gedood werd, maar door de Heer is uiteraard door de opstanding het leven, de onverderfelijkheid in het leven aan het licht gebracht. Ook daarin zien we dus een beeld van de Heer Jezus. Vervolgens lezen we dan, Kain werd landbouwer, agrariër dus. En ik moet zeggen, boer zijn is een edel beroep. Zeker in deze tijd mogen we ze wel een beetje ondersteunen, moreel gezien. Maar het is natuurlijk wel zo dat niks tegen het beroep van landbouwer is, maar het is iemand wel die in de aarde broedt. Dat hoort nu eenmaal bij het werk en dat is een beeld van bezig zijn met de aardse, stoffelijke dingen. En daarin is Kain dus toch ook een type van het Joodse volk wat zich vooral liet voorstaan op werken der wet. Dat heeft met aardse zaken te maken. De Heer Jezus sprak bij gelegenheid in Matteüs 15 tegen hen. Jullie hebben de inzettingen van God krachteloos gemaakt. Gods gebod hebben jullie krachteloos gemaakt door jullie inzettingen. Ze hadden allemaal regels bedacht van zo moet je doen, zo moet je doen en dat moet je laten. Hun interpretatie van de wet, dat heeft met je aardse kant van het leven te maken. De aardse dingen. Het was religieus. Zeer religieus. Maar ze hadden wel Gods gebod krachteloos gemaakt. En de Heer noemt daar ook wel een voorbeeld bij. Kain staat dus voor de aardse dingen, de aardse kant, ook uitgedrukt in de werken der wet die in het volk Israël waren. Van hen wordt gezegd in Romeinen hoofdstuk 10 dat ze zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Hoe dan? Nou, door het doen van de werken der wet. En daarom zijn ze niet tot de wet des geloofs gekomen. Want de weg om tot geloof te komen is heel simpel. Als je gelooft in God, dan wel in zijn Zoon Jezus Christus, dan leef je onder de genade van God en niet door de werken der wet en ben je gerechtvaardigd door het geloof. Precies zoals ook Abel geloofde en daarom een offer bracht. Kain was wel godsdienstig, want hij bracht ook een offer aan God. Maar het was zonder geloof en dan is het dus een religieuze bezigheid. Dat heeft alles van doen met die aardse kant. Verder, het beroep op zichzelf is niet verkeerd, natuurlijk. Maar het beeld dat wel uit. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offerbracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. Beide brachten dus een offer, de een vanuit geloof, Abel, de ander niet, zoals Hebreeën 11 ons zegt. En soms wordt wel eens gezegd, het verschil tussen die offers is dat Kaïn geen bloedig offer bracht, maar dat lees ik hier niet. Het Nieuwe Testament verklaart gewoon dat het gaat om geloof. Want daardoor heeft Abel een betere, een meerdere offerande gebracht dan Kaïn. Daar gaat het dus feitelijk om. Dat is ook het verschil tussen die twee personen. De ene is een gelovige, de andere niet. De ene bracht een offer vanuit het geloof en liefde voor God. En de ander deed het op grond van meer godsdienstige religieuze principes kennelijk. Want hij bracht wel een offer. Als we het Nieuwe Testament lezen in Johannes 3. Maar laat ik eerst even gaan naar het Nieuwe Testament in de eerste Johannesbrief. In Johannes hoofdstuk 3, vers 12, daar staat in vers 11 dat wij elkander zouden liefhebben, niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Dus de offeranden die zij deden was een uitdrukking van hun werken, hun dienst, tot eer van God, want ze brachten de offeranden aan God. Bij Kaïn staat dat zijn werken boos waren en die van Abel waren rechtvaardig. En er staat nadrukkelijk bij dat Kaïn uit de boze was. En de boze, dat is een aanduiding voor de duivel. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier. Het zaad wat langs de weg kwam. Dan kwamen de vogelen des hemels, die pikten het weg. En de verklaring zegt de Heer Jezus, nou, het woord wordt wel uitgezaaid in het hart, maar dan komt de boze, de duivel, en die neemt het uit hun hart weg en het heeft geen vrucht. Dus de boze is in de Bijbel een aanduiding voor de duivel. En wij leven in de tegenwoordige boze wereld of eeuw. En dat betekent dat de Satan feitelijk de overste van deze wereld is en dat hij in de praktijk regeert. Voor zover God het toelaat, moet ik achter de schermen er wel bij vermelden natuurlijk, want God heeft uiteindelijk de touwtjes in handen. Maar in de praktijk is hij degene die regeert, zodat we ook zeggen hij is de vader der leugen, dus ja, de leugen regeert in deze tijd met name. Dat kunnen we denk ik ook niet ontkennen. Dat willen we ook niet ontkennen, want dat zou weer een leugen zijn. Maar je ziet dus dat Kaïn degene is die zijn broeder doodsloeg, omdat zijn werken boos waren. En daarna staat achter, verwondert u niet mijn broeders, zo u de wereld haat. Nou, Kaïn is een beeld van de wereld. De mensheid in de wereld het algemeen, maar ook in beperkte zin de wereld waarin de Heer Jezus in zijn dagen mee van doen had in de eerste plaats. Dat waren de Joden. Dan kom je dat bijvoorbeeld tegen in Johannes 3, waar de Heer Jezus zelf spreekt in vers 19. En hij spreekt dit naar aanleiding van zijn gesprek met Nicodemus. Dat was een overste der Joden, dus een theoloog in die tijd, zeg maar. En vers 19 zegt dan, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Precies zoals Kaïn dus. En de Heer Jezus zei later, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En terwijl gij het licht hebt, volg dan dat licht. Opdat je niet in de duisternis zou blijven, maar dat je het licht des levens zou ontvangen. Want ik ben dat licht ter wereld, Johannes 8, Johannes 12. Johannes 9 staat het vers van, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht ter wereld. Maar ze hebben de Heer niet aangenomen. Waarom niet? Ze zijn niet tot het licht gekomen omdat hun werken boos waren. Ze hadden de gezindheid van Kaïn. Ja, in Judas wordt dat ook iets anders genoemd. Daar wordt van de goddelozen gezegd dat ze de weg van Kaïn opgaan. En het loon der verleiding van Bileam en de tegenspreking van Korach. Dat zijn goddelozen. Die tegenspreken, murmureren tegen wat woord van God zegt. Die verleiding hebben en daarmee het volk Israël wilde verleiden om van God afgetrokken te worden. Dat wilde Bileam proberen. God heeft dat verhinderd natuurlijk. Hij kon geen vloeken uitspreken, mocht alleen maar zegeningen uitspreken. Maar toch nog wel even de tip gegeven, als je hen wil overwinnen, dan moet je zorgen dat ze met jullie goden om willen gaan. Nummer 25 vind je daar verslag van. En de weg van Kaïn, de weg van ongeloof, de weg van goddeloosheid. Maar ze hadden wel werken en de Joden in die tijd waren ook zo godsdienstig, zoals Kaïn ook een offer bracht. En iets verderop in vers 20 staat, want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Zijn werken zouden bestraft worden door het licht, want al wat openbaar maakt is licht. En dat is het probleem dus bij Kaïn. Hij wilde niet geloven, zoals het Joodse volk het licht, namelijk de Heer, niet accepteerde. De Heer kwam als het licht, maar ze hebben hem niet aanvaard. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En toen de Heer ten hemel voer, toen is het licht feitelijk uit de wereld vertrokken. Niettemin heeft de Heer wel iets achtergelaten wat als een waarachtig licht schijnt. Want dat zegt 1 Johannes in zijn brief, het waarachtige licht schijnt nu. En dat is dat profetische woord wat wij gekregen hebben, waar wij acht op zouden geven, als op een licht wat schijnt in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in onze harten. Dat is het woord van God. Maar de mens in de wereld heeft liever de duisternis. En daarom leven ze onder het oordeel Gods. Zoals Romeinen 1 ook zegt, dat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, heeft God hen overgegeven aan een verkeerde zin, verkeerde denken, met alle gevolgen van dien in praktische werken. Want als ze dan toch niet in erkentenis willen houden dat God de schepper is, terwijl ze hem wel zo kunnen kennen, dan wandelen ze in de duisternis en dan verkiezen ze dat. Het Joodse volk heeft dus ook de Heer niet aangenomen. Het is iets verderop in Johannes 7 nog een keer genoemd door de Heer Jezus, Johannes 7. In het 7e vers, vers 7 staat, de wereld kan u lieden niet haten. Eigenlijk moet je erbij denken, nog niet haten. Want later Johannes 15 zegt de Heer, verwondert u niet zo de wereld u haat. Want ze hebben mij voor u lieden gehaat. Maar op dit moment was vooral de vijandschap op de Heer gericht. Want dat staat er ook achter. Maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Nou, dat is Kaïn. En dat wordt hier gezegd van de wereld waarin de Heer destijds zich bevond, de wereld van de Joden in het bijzonder. Maar dat het voor heel de wereld geldt is natuurlijk ook waar. Maar gericht tot zijn discipelen werden deze woorden gesproken. Het Jodendom van die tijd was wel religieus, maar niet gelovig. En dat is precies Kaïn. Terug naar Genesis lezen we dus dat ze allebei een offer brachten. Kaïn brengt een offer van de vrucht des lands aan de Heere. We lezen nergens dat dat moet. Maar ze hebben dus inderdaad geweten wie de Heere is. Pas later lees je onder de wet dat er een inzetting is dat men ook van de eerste vruchten van het land aan de Heere zou wijden. Maar zij doen dit dus toch op een of andere manier, omdat ze wel weten dat de Heere de God is die boven hen vereerd zou moeten worden. Alleen Kaïn brengt dan de vrucht van het land als offer. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, van de kudde, en hun vet. En ook dat zie je pas later onder Israël als een inzetting, dat de eerstgeborenen van het vee, dat aan de Heere zou worden gewijd. En alle eerstgeborenen is mijne, zegt de Heer. Dat is gerelateerd aan het feit dat de zoon, namelijk de eerstgeborene van God in die tijd Israël is, toen ze nog in Egypte waren, moest Mozes tegen de farao zeggen, laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, gaan in de woestijn om voor mij een feest te vieren. Dat werd over Israël gezegd. En dat weigerde de farao, zodat uiteindelijk dat de eerstgeborenen in Egypte kostte. Van mens en dier. En aan dat voorbeeld is later aan Israël ook die opdracht gegeven om de eerstgeborenen aan de Heer te wijden. En van de mensen zouden de eerstgeborenen dan gelost worden. Maar de eerstgeborene heeft natuurlijk ook in zekere zin een relatie met de Heer Jezus. Hij was niet alleen Maria's eerstgeboren zoon, maar hij is ook de eerstgeborene van heel de schepping, wordt hij genoemd in Colossense, van alle creatuur. En daarna, sinds zijn opstanding, wordt hij ook genoemd de eerstgeborene uit de doden. Je ziet dus wel een lijn naar de Heer Jezus toe. Maar we houden het voornamelijk bij Abel als beeld van de Heer Jezus. Hij bracht een eerstgeborene van zijn schapen als een offer en hun vet. Nou, het vet. Waarom? Nou, omdat in de Bijbel ook later aan Israël een inzetting gegeven werd. Alle vet is voor mij, zegt de Heer. Omdat vet is het woord wat ook vertaald wordt met het beste. Vet staat voor dat wat welvarend is, het beste. Wij denken daar misschien vandaag de dag wat anders over. Over vet, overtollig vet en zo. Maar vet in de dierenoffer stond voor dat wat het beste is en wat ook aan de Heer geofferd werd. Omdat het het beste is. En alleen het beste is goed genoeg voor de Heer, toch? Nou, dat had kennelijk Abel door. Hij bracht dat als een offer aan de Heere vanuit geloof. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Diezelfde uitdrukking aanzien kom je later ook tegen bij Samuel. Samuel moest naar Bethlehem om in plaats van koning Saul iemand te zalven tot koning uit het huis van Isaï. Dat werd dan David. Maar toen Samuel daar was, zag je die grote jongens daar, die grote kerels, die zonen van Isaï. En die eerste, Eliab, hij dacht, dat is hem. Stoere vent, sterke kerel. Dat zal wel de koning van Israël worden. Maar de Heer sprak tot hem, die is het niet. En zo ging het rijtje af en toen waren er 7 voorbij. Toen moest er nog iemand bij de kudde vandaan komen. David, die was ook herder dus. En die kwam daar en die werd het wel. Waarom dan? Wel, de Bijbel zegt daar, het is niet zoals de mensen zien, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En met het hart zouden we geloven en liefhebben. Dat is dus het verschil tussen deze twee personen. Het hart van Kaïn was als steen, ongelovig. Maar het hart van Abel was een gelovig hart, waar Gods liefde en de liefde voor God in werd uitgebeeld, doordat hij ook een offerande bracht tot eer van zijn God. En als dan de Heer dat offer aanziet, dan ziet Kaïn dat zijn offer niet wordt aangezien, dat de Heer dat niet aanneemt en dat zijn aangezicht verviel. De vraag is dan altijd van, maar hoe hebben ze dat dan geweten? Want in Hebreeën 11 staat het namelijk bij dat hij getuigenis gehad heeft over zijn gave, dat hij rechtvaardig was. Dus God heeft dat offer geaccepteerd. Daarmee was de getuigenis van het feit dat hij rechtvaardig was, van Gods wegen. Hoe heeft God dat dan aangetoond dat zijn offer wel aangenomen werd en dat van Kaïn niet? Nou, de enige logische conclusie die we op grond van andere schriftplaatsen kunnen trekken is dat de Heer het offer door vuur heeft aangestoken. Omdat er meerdere plaatsen in de Bijbel zijn waar dat ook voorkomt. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Elia op de Karmel, 1 Koningen 18, zie je dat staan. Ik zoek het niet op, omdat het vrij bekend is, denk ik. Hè? Dat ze daar ook beide een offer willen brengen aan God, dan wel aan de goden, Baal en Ashera, het bos vertaald. En ja, uiteindelijk is het offer wat van Elia op het altaar was gebracht, wat ook nog overgoten was met water, dat op zich al bijzonder was, omdat er een hele lange tijd droogte was. Maar in ieder geval dicht bij de zee heb je wel water natuurlijk. Karmel ligt niet zo ver van de zee. Maar in ieder geval dat offer heeft God aangestoken met vuur uit de hemel. En zo moet het dus kennelijk ook hier gegaan zijn. Daar heeft Kaïn dus weet van gehad. Zijn offer werd niet door vuur aangestoken en dat van Abel wel. Het is dus niet zoals je wel eens in de kinderbijbel ziet, hè, dat de rook van het offeren van Kaïn, dat dat afgebogen wordt. Want die kinderbijbels heb ik ook wel gehad vroeger. Misschien jullie ook wel. En dan wordt de rook afgebogen alsof de Heer wil zeggen, dat is niet aangenaam voor mij. Maar zo is het niet geweest. Te meer omdat het ook in de dagen van David plaatsvindt. David was op de dorpsvloer van Ornan of Arona. Die bouwde daar ook een altaar. Dat is 1 Kronieken 21 vers 26. Waar dan de Heere ook de brandofferen en de dankofferen op het altaar beantwoordt met vuur uit de hemel. En je kent het ook in de geschiedenis van de inwijding van het brandoffer bij de tempel, bij Salomo. Toen werd ook het offer door de Heer aangestoken met vuur en de heerlijkheid des Heeren vervulde toen het huis, de tempel. En in zekere zin zie je het ook nog bij Gideon terug, in Richteren 6 vers 21, waarmee de engel des Heeren het uiterste van zijn staf, dat die in zijn hand was, het vlees en de ongezuurde koeken als offer gebracht, aanstak en het vuur kwam uit de rots omhoog en verteerde dat. En de engel des Heeren was toen ook weg in het vuur. Verdwenen. En je komt het ook nog in Leviticus 9 tegen, vers 24, waar ook het brandoffer in de dagen van de priesters door het vuur werd verteerd. Nou, dan hebben we al 5 getuigen die dat bevestigen. En ik ben misschien niet volledig, maar het ligt voor de hand dat natuurlijk ook het offer wat Abel bracht door God met vuur werd aangestoken. En dat hij daarmee getuigenis ontving van Gods wegen dat hij rechtvaardig was. God nam zijn offer aan, omdat hij het hart aanzag van Abel. En het hart van Kaïn zag hij niet aan en hij heeft zijn offer niet aangenomen. En dat leidde tot jaloezie, dat leidde tot boosheid, want er staat het aangezicht van Kaïn verviel. Zijn gelaat betrok. En dan weet je wat er in zo iemand omgaat. Dan komt de woede, boosheid. En de Heer waarschuwt hem ook nog. En denk nou aan de dagen van de Heer Jezus. Hoe was het dan met de leidslieden? Waren die niet zo blij met de Heer Jezus? Nee, straks zullen ze allemaal achter hem aangaan. En raken wij onze positie kwijt, om het even met eigen woorden te zeggen. We moeten hem kwijt. En hun boosheid nam alleen maar toe als ze hem door al die strikvragen niet konden vangen. En uiteindelijk moesten ze nog 2 getuigen zien te vinden die hem moesten veroordelen. En het waren ook nog 2 valse getuigen, waarvan de Bijbel zegt dat ze ook geen eensluidend getuigenis hadden. En ze hebben hem toch veroordeeld. Maar ze mochten hem zelf niet doden. Dan was de Heer gestenigd. Maar ze moesten vanwege de overheid, de Romeinse overheid, de toestemming vragen. En als zodoende werd de Heer Jezus gekruisigd. En vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt, zegt de schrift. En zo is het wel gegaan met de Heer Jezus. De boosheid van de Joodse leidslieden nam steeds meer toe. En het leidde er uiteindelijk toe dat ze hem, onze Heer en Heiland, hebben overgegeven in de dood. En hier zegt de Heer nog in vers 6, en de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken? Ontstoken, dat heeft te maken met woede, met boosheid, met toorn. Waarom is uw aangezicht vervallen? Nou, de Heer wist dat natuurlijk wel, maar hij spreekt hem erop aan. Rechtstreeks notabene, dus de Heer spreekt hier met een ongelovige, om hem nog te waarschuwen. En dan zegt hij, is er niet, indien gij wel doet, verhoging? Wat zou dan dat wel doen zijn? Wat is dan het juiste doen? Ja, een offer brengen vanuit geloof. Want zo was het bij Abel wel. Dus als je het juiste doet, is kom tot geloof en breng een offer vanuit geloof en liefde voor mij. En dan is er verhoging. En dat woord verhoging is op zich wel een redelijk goede vertaling. Maar als het tegengestelde is van zijn aangezicht verviel, er zit vallen in, en verhoging, ja, dan kun je je hoop weer oprichten naar de Heer. Want dan dankt hij jou voor die offerande doordat hij het met vuur aansteekt. En ben jij dankbaar dat je ook rechtvaardig gerekend wordt door God. Maar zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur, die is dus vlakbij. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. De zonde zou dan zijn, het blijkt uit de geschiedenis, dat hij wel zijn broeder zou doden. Er was al sprake van onmin op zijn minst, jaloezie, toorn, woede. Dat is dan nog een emotionele situatie op dat moment. Maar als het in daden omgezet wordt, zoals later blijkt, dan doodt hij ook zijn broeder. En diezelfde gezindheid zie je ook onder het Joodse volk. Jaloezie, toorn, woede. En ze hebben hem, onze heiland, gedood. Maar prijst God, hij is ook opgestaan. Het paste allemaal in het plan van God, zodat ook later hen voorgehouden wordt door Petrus en Johannes, dat ze wel door onwetendheid hebben gedaan, omdat het in Gods plan paste, maar daarom nochtans zouden ze zich beter en bekeren. En ook dat hebben ze niet gedaan. Zodat uiteindelijk Kaïn wel degelijk zwervende en dolende werd en ook het volk onder de volkeren verstrooid is. Tot op vandaag de dag eigenlijk aan toe. En voor zover men in het land leeft, er is geen rust. Want zwerven en dolen betekent dat je geen rust hebt. Nergens rust vindt. We gaan straks verder. Het woord voor offerande wat ze brachten, dat is het woord minga. Dat wordt ook vertaald gewoon met geschenk of soms met spijsoffer. Maar in dit geval is het gewoon een offerande, in het algemeen. Als je dat woord opzoekt, dan heeft het natuurlijk de strekking om God te eren. Ik laat je dat even zien uit 1 Kronieken 16, bijvoorbeeld. 1 Kronieken 16, Daar staat het woord ook in het 29e vers. 1 Kronieken 16 vers 29. Geeft de Heere de eer van zijn naam, brengt offer, daar heb je het woord, en komt voor zijn aangezicht, aanbidt de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Dus het gaat om het aanbidden en eer geven als je een offer brengt. En dat zou ook dus de strekking zijn van die offerand die Abel en Kaïn zouden brengen. Om God, de Heere, te eren en te aanbidden. Dus het is echt een uiting van dankzegging en lofprijzing en aanbidding. Maar ja, als het dan niet uit een gelovig hart komt, dan is het voor God niet aangenaam. En dan bladeren we meteen door naar Jesaja hoofdstuk 29, waar we een iets ruimere omschrijving vinden van de uitspraak die we bijvoorbeeld in Spreuken tegenkomen, dat het offer van de goddeloze voor God een gruwel is. Hij brengt wel een offer, maar God is er niet blij mee, omdat het niet vanuit een correcte gezindheid geschiedt. Dat zie je in Jesaja 29, in de dagen van Jesaja verwoord ten aanzien van het volk van toen. Vers 13, want de Heere heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij met hun lippen mij eren, doch hun hart verre van mij houden of doen en hun vrezen waarmee zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Dus ze brengen ook lofoffers met mond, maar ook offeranden die erbij horen, al worden ze hier niet expliciet genoemd. Maar het probleem zit hem in het feit dat hun hart er niet bij betrokken is. En dan zijn het dus geboden van mensen die hun geleerd zijn. Heb je een Bijbel met schriftplaatsverwijzing en dan staat erbij waarschijnlijk Matthäus 15 vers 8 en Markus 7 vers 6. En daar haalt de Heer Jezus deze woorden aan en dan zegt het over de tijd waarin hij leeft. Over de Joodse mensen van toen. Dit volk nadert tot mij met hun mond en met hun lippen eren ze mij, dus ze spreken gebeden uit, maar hun hart houden ze verre van mij. Het was dus wel religie, maar geen geloof. En dat probleem, dat had natuurlijk ook Kaïn. Dat beeld hij uit. Hij brengt de offeranden, maar zijn hart was niet gericht op de aanbidding en lofprijzing van God, want hij geloofde niet. En dat van Abel wel. Je ziet dus ook dat de gezindheid van het Joodse volk, met name de religieuzen uit dat volk, overeenkomt met die van Kaïn. En dat de handelwijze van Kaïn daarna ook ten aanzien van Abel een beeld is van hun handelwijze ten opzichte van de Heer Jezus, de rechtvaardige knecht van God. Dan gaan we terug naar Genesis 4. De Heer spreekt dus Kaïn aan en hij zegt, als je wel doet, dan is er verhoging, dus breng een offerande vanuit geloof. Dat houdt dus in dat hij zich zou moeten bekeren, tot geloof zou moeten komen. Maar zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur, zijn begeerte is toch tot u. De zonde en begeerte wekt dus iets op. Begeerte is wat iets opgewekt wordt en als het uitgevoerd wordt, ja, dan leidt het tot de dood. Het is wat Jacobus in zijn brief naar voren brengt. Misschien wel goed om dat even te lezen. Jacobus 1 in vers 13, daar staat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. God laat verzoekingen wel toe, maar hij gebruikt ze dan als een beproeving van ons geloof, zodat we ook standvastiger zouden worden. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Zijn begeerte is toch tot u. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. Ja, de zonde lag al aan de deur. Ga je de begeerte voeden, ga je erop in, dan leidt het dus ook tot daadwerkelijk zonde. En de zonde voleindigt zijnde baart de dood, brengt de dood voort. En dus dat bedenkt ook scheiding teweeg. En bij Abel was het ook daadwerkelijk zijn dood. Die gedachte staat hier en er staat erachter en gij zult over hem heersen. Hoe kun je daar nou over heersen? Over de zonde. Wel, als je tot geloof komt, dan is er verhoging. Als je tot geloof komt, sta je onder de genade van God en leer je ook ontdekken dat we niet meer de zonde zouden dienen, maar de Heer zouden dienen. want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het zijn de woorden van Romeinen 6, die dan van toepassing zijn op ons. Romeinen 6, ik citeer ze hoor, in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade zou heersen door middel van geloof en onderwerping aan God. Kain was nog geen gelovige. Als hij toch van de Heer hoort, gij zult over hem heersen, roept de Heer hem eigenlijk op om tot geloof te komen, zodat hij een veranderde gezindheid krijgt en dat die boosheid, die woede, die jaloezie weggenomen wordt, daarvan gereinigd wordt. Want in eigen kracht is dat niet mogelijk. En zo wordt ook tegen ons gezegd dat de zonde niet zou heersen in ons sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam, Romeinen 6 vers 12. Dus het is een oproep van de Heer aan Kain: kom tot geloof, bekeer je. Dan doe je wel. En dan is die toorn ook weg, want dan is de verhoging en wordt je offer aan de geaccepteerd. En dan hoeft er geen jaloezie meer te zijn, want dan behandel ik jou net zo als Abel, omdat je gelooft. En dat is niet gebeurd, want daar staat vervolgens in vers 8, en Kain sprak met zijn broeder Abel, en het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kain: waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: ik weet het niet. Dus hij loog ook alweer. En dat hoort er dan ook bij, hè? Nou, even doortrekken naar het Nieuwe Testament. Wat zei de Heer Jezus over zijn Joodse tijdgenoten? Gij zijt uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. En die is in de waarheid niet staande gebleven. En als hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf, uit zijn eigen, want hij is de vader daarvan. En zij zijn uit die vader, zij dienen feitelijk de tegenstander. Maar het waren Joodse religieuze mensen en toch niet gelovig. Die begeerte van de vader was, nou, de leugen in het bijzonder. En dat spreekt hij nu ook uit. Ik weet niet waar mijn broer is, terwijl hij hem net doodgeslagen had. En dan zegt hij ook nog: ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik op mijn broer passen? De Heer spreekt hem dus op aan. En hij noemt Abel zijn broeder. Natuurlijk was dat ook zo. Nou, en dat kun je natuurlijk ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus was de broeder naar het vlees uit hetzelfde volk. De stam van Juda hoorde dus ook bij het Joodse volk. Maar hij was de gelovige. En zij waren dan wel Joden, maar geloofden niet. En ze hebben dus hun broeder naar het vlees gedood. Abel is een beeld van de Heer Jezus, die gedood werd door zijn broeder naar het vlees, de Joden in die tijd, ook van hetzelfde volk, broeders naar het vlees, hebben hem gedood. En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Daar is de stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Daar heb je het bloed van Abel, uit Hebreeën hoofdstuk 12. De stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Waar letterlijk natuurlijk ook het bloed in terechtgekomen was. Maar het bloed staat ook voor het leven van Abel. Dat werd weggenomen. Zoals de Romeinen 3 ook over de zondaar staat. Dat hun voeten zijn haastig om bloed te vergieten. Om het leven van mensen weg te nemen. Daar draaien de goddelozen soms hun hand niet voor om. En doen net alsof er niks aan de hand is. Hebben een geweten toegeschroeid. Het bloed roept van de aardbodem. De Joden reageerden ook toen ze erop aangesproken werden. Zeiden ze: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dan ging het over het bloed van de Heer Jezus. Met andere woorden, zij accepteerden het oordeel wat er eventueel achterweg zou komen. En het is ook gekomen. Ze zijn verstrooid geraakt. Ze zijn uit hun land weg moeten vluchten. In het jaar 70... was dat toch wel het dieptepunt voor hun. Tot op heden zijn ze net als Kain, zwervende en dolende. De stem des bloeds, dus de roep van het leven van Abel, wat door zijn bloed had gevloeid. Hij was weggenomen uit het land der levenden. Weggenomen, zoals dat van de Heer Jezus ook staat, dat hij was afgesneden uit het land der levenden, in Jesaja 53. Ja, zo hebben zij dus de Heer Jezus gedood. Ik lees het je toch maar even uit Matteüs 26. Het zal misschien wel redelijk bekend zijn. Maar ja, ik ben iemand die graag de schrift aan het woord laat. Zodat je zoveel mogelijk uit de schrift overtuigd wordt. Matteüs 26, vers 3. De Heer had net voor de vierde maal aangekondigd in vers 1 en 2 dat hij zou worden gekruisigd en daarna ook weer zou opstaan. Vers 3 staat, toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester die genaamd was Caiaphas en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Maar niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Hoofdstuk 27, in het eerste vers, dan is de Heer inmiddels al gevangen genomen. En dan staat in het eerste vers, als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters, de ouderlingen des volks, tezamen raad genomen tegen Jezus dat zij hem doden zouden. Maar ze moesten dan nog via Pontius Pilatus dat verwerkelijken. Zo is het gegaan toen Kain zijn broeder Abel doodsloeg. Dat zie je terug in die versen van Matteüs 26 en 27. In wat de Joodse leidslieden deden ten aanzien van de Heer Jezus. En nu gij zijt vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen, zijn opbrengst, niet meer geven. En gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kain zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Hoezo? Is er dan geen vergeving? Denk aan Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wat is dan nodig om vergeving te ontvangen? Dat is je bekeren tot de Heer. Je schuld belijden, zoals dat zo mooi in Psalm 32 verwoord staat door David. Hij beleed zijn zonde en het werd van hem weggenomen. Het wordt later dan weer in de Romeinenbrief aangehaald. Als je je zonden bewust bent, zou je ze belijden, erkennen. En de Heer vergeeft je dan, als je je bekeert tot de Heer en tot geloof komt in hem. Dat heeft hij dus niet gedaan. Je ziet hier nog een keer zijn hoogmoed in uitgedrukt. Mijn zonde, mijn ongerechtigheid is groter dan dat zij vergeven worden. Maar er is wel vergeving van ongerechtigheid. En in de toekomst zal ook het gelovige overblijfsel van dat volk inderdaad vergeving van ongerechtigheid krijgen. Het woord misdaad is ook het woord voor ongerechtigheid. Denk aan Daniel 9. Na 70 weken is er sprake van dat de zonde wordt verzegeld en de ongerechtigheid wordt verzoend en er wordt een eeuwige gerechtigheid aangebracht over uw volk en over uw heilige stad. Maar dat is dan een gelovige overblijfsel van het Joodse volk. En Kain staat voor het ongelovige deel van het volk, wat zich verhardt en wat denkt dat er geen vergeving is. Maar die is er gelukkig wel. Hoe groot ook je zonde, er is altijd vergeving. Als je maar wilt erkennen dat je de Heer Jezus nodig hebt als je verlosser, je zaligmaker. En tot geloof komt in zijn verlossingswerk. En dan krijg je deel aan de genade van God. Maar Kain is van mening dat zijn ongerechtigheid groter is dan dat ze vergeven worden. Is geen vergeving meer mogelijk. Dat is hoogmoed. Het lijkt alsof hij berouw heeft, hè? Want hij is zich bewust dat hij zijn broeder dood heeft gemaakt. En dan denk ik meteen weer aan Judas. Judas die de Jezus heeft verraden. Van hem staat dat de Satan in hem voer, toen hij de beten van het brood aannam van de Heer Jezus. En hij ging heen om uit te voeren wat hij van plan was. En later had hij berouw, spijt, maar hij bekeerde zich niet. Dat is het verschil tussen hem en Petrus. Petrus had de Heer Jezus verloochend en hij weende, omdat hij zich dat ook bewust was. Maar hij heeft zich tot de Heer bekeerd en hij heeft zijn liefde tot de Heer ook uitgesproken toen hij hem daar 3 maal naar vroeg, omdat hij hem ook 3 keer had verloochend. Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren, vergeving. Maar bij Kain was dat niet zo. Het is dus een beeld van het verharde, ongelovige Joodse volk in het bijzonder. En daar staat, zie gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. Die uitdrukking hè, voor het aangezicht verborgen zijn is natuurlijk ook een belangrijke uitspraak in de Bijbel. Wat is de reden van het feit dat de Heer niet naar Kain omziet? Nou, omdat hij zich niet bekeerde, omdat hij zijn schuld niet wilde erkennen. En hij wist dus dat de Heer niet naar hem zou omzien. En de Heer zegt ook inderdaad ten aanzien van een ongelovig Israël, ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen voor hen. Totdat zij zich schuldig erkennen, staat er dan bij in Hosea. En dan zullen ze zeggen, komt laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Dan bekeren ze zich wel, maar Kaïn doet dat niet. Ja, als je Jesaja 59 met me leest, dan zie je dat de reden waarom de Heer niet naar hen omziet, ook inderdaad hun zondige staat is en hun verharding. Vers 2 van Jesaja 59. De Heer zegt in vers 1, zie, de hand des Heeren is niet verkort dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet te zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. Met andere woorden, ik kan verlossen, Kaïn, als je maar naar mij wil luisteren. Ik hoor je wel, als je je bekeert, luister ik naar je. Want mijn oor hoort je wel. Maar, zegt hij, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Dus dat is het probleem. En dat spreekt hij ook nog uit. Zelf. Dat de Heer zijn aangezicht voor hem zou verbergen. Terwijl het niet nodig was. Want de Heer wilde wel verlossen. De Heer wilde ook wel luisteren. Maar hij gaf geen gehoor aan die oproep. Indien gij wel doet, dan is er verhoging. Hij bekeerde zich niet. En dit wordt gezegd van Israël in de dagen van Jesaja. Die uitspraak, hè, dat de Heere zijn aangezicht voor hen verbergen zal, die staat al in Deuteronomium 31 als profetie over wat later zou gebeuren. En eigenlijk is het nog steeds zo dat de Heer zijn aangezicht verbergt voor het ongelovige volk. Want pas op het moment dat ze hem weer zullen zien, dat zegt de Heer ook in Matteüs 23, gijlieden zult mij niet zien, totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En als hij dan wederkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg, is daar het beginpunt van dat ze hem zullen zien. Want ze zullen zien dan degene die als de Zoon des Mensen komt met grote kracht en heerlijkheid op de wolken. En ze zullen hem zien als ze in Sela Petra zijn. Uw ogen zullen de koning zien, staat in Jesaja 33. Maar dat is over een gelovig deel van het volk. Maar als men de Heere niet ziet, komt dat omdat men niet gelooft. Men verbergt zich voor de Heere en dan verbergt de Heer zich ook voor hen. Dus is het gevolg dat Kaïn zwervende en dolende is over heel de aarde. En dat is ook in de geschiedenis van Israël tot stand gekomen. Ze zijn verstrooid onder de volkeren en de meesten van de afstammelingen van Israël. En ook zelfs van het Joodse volk, degene die zich Joden noemen, leven nog buiten de staat. En zijn dus nog steeds verstrooid. Maar nogmaals, ook al is er sinds 1948 een Joodse staat, daar is geen rust. Men is innerlijk nog steeds zwervende en dolende, al heeft men het idee dat men in die staat nu eenmaal een rustplek heeft gevonden. Maar wie gelooft, moet er in de toekomst ook nog eerst uit, alvorens hij met de Heer terug mag. Dus rust is er niet. Die komt er pas als de Heere voor hen verschijnt, als ze hem aanroepen. Kaïn vindt geen rust. Hij gaat zwervende en dolende zijn op de aarde en hij gaat naar het land Not tegen het oosten van Eden. En oosten staat ook voor de oorsprong. Eden is natuurlijk de hof waar hier naar verwezen wordt. Waar de Heer bij hen, Adam en zijn vrouw, was. Dat betekent dus eigenlijk bij de oorsprong vandaan. Ten oosten. Bij de oorsprong vandaan. Waar de Heer begon met die hof. Daar gaat hij wonen in het land Not. Of dat ook een letterlijk land geweest is, dat denk ik niet eens, want het woord not is gewoon hetzelfde als het woord noet en dat is dolen. Eigenlijk betekent het land dolen of doling. Zwerven en dolende, dolen is noet en dat is het land not. Nou, dan krijgt hij nog alsnog van de Heere in die zin genade dat hij een teken krijgt, want hij denkt dat als iemand hem vindt dat hij dan gedood zal worden. Maar de Heere zet een teken aan hem, zodat al wie hem vindt dat hij gewroken zal worden als hij zou willen verslaan. Maar er staat dat dat niet gebeuren zal, zevenvoudig. Dus dat betekent eigenlijk dat Kaïn zelf als teken een beeld is van het ongelovige volk wat door de eeuwen heen altijd een overblijfsel heeft gehad. Heel de geschiedenis door is er altijd een overblijfsel gebleven van het volk. Dat moet ook wel. Anders kunnen namelijk de profetieën, dat in de toekomst een gelovig overblijfsel van datzelfde volk, de zegeningen die aan Abraham en Isaac en Jacob beloofd zijn, dan kunnen die niet in vervulling gaan. En dus daar is Kaïn een beeld van. Waar het maar om gaat is dat je ziet, Abel, het slachtoffer, is een beeld van de Heer Jezus, die ook geslacht werd als een lam. En Kaïn is degene die hem doodde als een beeld van het ongelovige Joodse volk wat hem, de Heer Jezus, heeft geleid naar het kruis. Niettemin is dat wel degelijk voor ons tot zaligheid geworden, omdat hij is opgestaan uit de doden en leeft in alle eeuwigheid. Het was ook de weg die God in zijn plan had bepaald. Alle profeten hadden daar getuigenis van gegeven, wordt in Handelingen ons meegedeeld. Maar als men als volk daar dan toch de oproep krijgt, als ze het uit onwetendheid hebben gedaan, gelijk als ook uw oversten, Handelingen 3, maar dan niet gehoor geven aan, betert u dan en bekeert u, ja, dan blijf je dus onder de toorn God staan. En zal hij zijn aangezicht voor hen dus nog steeds verbergen. En dat betekent dat allen die van Israël afstammen, maar niet geloven, nog steeds zwervende en dolende zijn. Totdat ze uiteindelijk zich schuldig kennen en weten dat de Heer ook hun Messias is. Die toekomst is er wel, maar daar is Kain geen beeld van. Nou, tot zover vanavond. Laten we de Heer dank zeggen. Trouwe Heer, wij zeggen u van harte dank dat we in deze geschiedenis toch ook prachtige lijnen naar uw heilswerk mogen zien. U, die als de herder in deze wereld gekomen bent, als de goede herder, maar die ook geslagen werd, vervolgens is opgestaan en ons voorgaat, is gegaan naar Galilea, het Galilea der heidenen, waar ook de zaligheid uiteindelijk terecht zou komen. En we danken u, Heer, dat u leeft en dat u als de goede herder voor uw kudde zorgt, dat u als de levende Heer ook als hoofd van uw gemeente ons heiligt en reinigt en als hoge priester voor uw volk uw werk doet om ons te verzoenen. Dank u wel voor die rijkdom van uw genade. Het is alles het gevolg, Heer, van wat u hebt doorstaan, een weg van lijden naar heerlijkheid. En het getuigenis van de rechtvaardigheid van Abel is een beeld van uw rechtvaardigheid, als de rechtvaardige knecht van God, die gehoorzaam is geweest zelfs tot de dood des kruises. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem die naam gegeven welke is boven alle naam. En wij hebben onze knieën mogen buigen voor die ene naam, de naam van Jezus Christus, de Heere, die ook onze Heer is, die ook ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed en wiens eigendom wij zijn voor tijd en voor eeuwigheid, geborgen in uw hand. Dank u, Heer, dat we op mogen zien naar u als onze overste leidsman en de voleinder van het geloof. En dat we in alle omstandigheden, hetzij voorspoed of tegenspoed, bij u te raden kunnen gaan, ons mogen wenden tot de troon der genade, om daar geholpen te worden en genade te vinden, en ook ter bekwame tijd het van uw hulp te mogen verwachten. En zo dragen we elkander voor uw troon, want we weten, Heer, dat we het van uw genade moeten hebben. Heren, u weet de toekomst van ieder van ons. We weten ook, Heer, dat onze toekomst bij u gegarandeerd is. Maar ook hier zouden we nog graag enige tijd willen zijn om u te kunnen dienen en u beter te leren kennen. We mogen het in uw hand leggen. U weet altijd wat het beste is. Uw naam zij geprezen. Halleluja. Amen.